Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ik ben niet Aaf van het Korsjes.
En ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts.
Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets.
Hoeveel sterren geven wij logeren?
Logeren. Ja, logeren.
Ja.
Daar gaan we het straks over hebben.
Klopt. De pre's, de contra's.
Ja. Logeer je
de
vaak.
De gevoelens.
Ben je een goede logeer, kan je goed logeers hebben.
Ja. En het aloude adagium, visite en vis blijven 3 dagen fris. Is dat waar? Is dat niet waar? Zit daar een kern van waarheid in?
Ja. Daar en 3 dagen kan je in dat natuurlijk heel makkelijk vervangen door 5 dagen of 7 dagen.
Ja, toch? Precies. En is dat slim om dat te verwarren?
Ja.
Ja.
Heel goed. Prijs. Ja. Gaan we het straks over hebben.
Heel graag.
Maar eerst deze week. Er is heel veel gebeurd deze week. Mm.
Ja, een beetje te veel voor 1 week eigenlijk.
Eigenlijk te veel voor 1 week.
Maar zou het moeten spreiden?
Ja, maar we moeten het toch uitpakken, want volgende week is er misschien ook weer van alles. Dus ja. We moeten wel deze week nu... Wat heeft jou het meest aangegrepen deze week?
Nou, het meest aangegrepen heeft dat filmpje van die ene zwarte agent die al die... Ja, een soort, ja, hoe noem je die mensen? Heel billig moest wegvechten. Die,
op die trappen.
Ja, dat hij in zijn eentje was en zij waren met die meute. En hij, je zag hem steeds twijfelen tussen mijn wapenstok, mijn pistool, wegrennen, terugvechten. En ja, je dacht, dit kan echt niet.
Als het al een wapenstok was, want het leek ook een soort stok die hij ergens...
Ja,
vandaan had verschrikkelijk.
Gehaald. Ja, maar dat vond ik echt heel eng.
Ja.
Weet je wel? Er waren helemaal niet zoveel momenten dat je die angst voelde... die natuurlijk al ligt in dat gebouw heeft geheerst. Maar toen dacht je, oh, je zal die man maar zijn.
Ja, we hebben het nu dus over de inval in het Capitool. Hè? Want daar hebben we eigenlijk niet echt goed. Maar goed, daar heeft iedereen deze week over.
Ja, maar goed dat je het even benoemt.
Ja, ja. Nee, maar bedoel, anders nee, dan zitten mensen die onder een steen vandaan komen... of die er nog steeds zitten, die denken... Wat is er gebeurd? In godsnaam
ook. En het is ook nog steeds corona. En dat is ook een hele vervelende ziekte.
En dat hadden ze daar ook helemaal vergeten.
Ja, maar in Amerika hebben ze daar überhaupt gek genoeg geen weet van.
Nou, de helft wel bijna. Ja. Die houdt er rekening mee. En de andere helft daar, die denkt... ach,
besmet me maar.
Ja.
Doei.
Ja. Ja. Ja, het was een,
wat vond jij het meest aangrijpende?
Van dat Trump-achtige geheel? Eigenlijk het anarchistische en de verschil met Black Lives Matter.
Ja,
vond
dat
ik wel
is
echt
heel erg.
Heel shocking. Dat je nu zag echt dat politieagenten van die oproepkruis gewoon van de trap af hielpen. Dat ze zichzelf niet bezeerden en zo. En je moest kijken hoe ze toen met Black Lives Matter stonden.
Ja.
Het was echt, nou ja, maar dat is het land.
Ja.
Ik hoorde ook een Afro-American, een vrouw zeggen van... Dat komt omdat de politie ziet in hun geen tegenstand.
Nee, sterker
die ziet
nog,
gewoon,
ze
dit zijn wij.
Ja.
Zij zijn wij.
Veel politieagenten zien dat.
En dus ze hebben geen enkele afstand tot die groep.
Nee.
Die willen alleen maar die andere groep weg hebben, maar niet. Dus dat lijkt mij, als je in zo'n land woont, en dat is hier ook is racisme, maar daar is het zo... openlijk en erg.
Ja.
Dat lijkt mij
en het zit overal in. Dat is natuurlijk heel lastig. Ja.
Ja, het lijkt mij verschrikkelijk. Dus
wat ik wel grappig vond, want je moet toch ook altijd de leuke dingen zien.
Oh ja.
Was hoe slecht sommige mensen gekleed waren. Dus ze hadden eigenlijk een soort verkleedfeest van gemaakt. Over het algemeen hadden ze legerpakken aan. Of ze waren als een soort pilgrim of zo. Weet je wel, van dit is mijn land. Dat soort.
Ja.
Maar dan had je bijvoorbeeld zo'n man. Die was dan helemaal met zo'n legerpak. En allemaal oezies en geweren en dingen. Nou, van wow, hier kom ik. En dan had hij wel van die klittenbandsandalen eronder aan.
Oh ja.
Je denkt, Amerikanen... ja, stijl is toch niet helemaal hun ding over het algemeen.
Nee.
Dat kunnen ze gewoon niet.
Maar die legeruniformen en zo, dat was natuurlijk niet voor niks. Dat is echt hun Proud Boys-achtige. Ja. Ja, van die militia's die er gewoon zijn daar. En die gewoon trainen en zo.
Ja, ja, compleet gestoord.
Compleet gestoord.
Ja.
Waar ik het ook nog even over wil hebben voordat we doorgaan naar logeren, is dat sinds onze podcast ben ik wel eens gewoon op zoek van hoe staan we ervoor, zeg maar. Hoe staan we ervoor en wordt naar geluisterd en zo. Dus dan zit ik op internet, dan typ ik ons in. Dat is niet zo'n heel goed idee.
Je nooit doen.
Want dan kom je op allemaal dingen die ik al jaren, die in jaren als een soort onder het stroom, onder mijn leven zijn geweest, ja, die ik nooit heb gezien. Nee. En nu ineens zie ik dat Wim Daniels bijvoorbeeld, die had een heel naar boek geschreven met een stuk over mij. Had uit 2000 weet ik van wat, weet je wel. En had ik natuurlijk nooit hoeven weten. Had ik ook nooit geweten anders. En nou zag ik ineens allemaal ook, als je, dan kan je gewoon zien in welk boek je ergens waar genoemd wordt, ooit door een of andere gek geschreven.
Wim Daniels.
Wim Daniels bijvoorbeeld, ja. Dat is super stom.
Ja.
Dus dat vond ik deze week ook nog wel.
Maar mag ik je daar nog even wat over vragen? Want ik zag dus dat jij Wim Daniels op Twitter zei: waarom heb je zo stom over mij geschreven?
Ja, je kent me helemaal niet.
Nee. En toen schreef hij: hey, ik heb helemaal nooit wat over jou geschreven. Dus dat was of een zware belediging dat hij het überhaupt vergeten was, of hij zat gewoon te jokken.
Ja,
maar is dat nog verder gegaan?
Want toen heb ik gezegd, nou, het komt uit dit boek. Ik ga niet eens zeggen welk boek. Ik weet ook niet meer welk boek. Een van die boeken, weet je wel. Je zoekt het bij de slechte. En als het open is. Maar, en als ze dat, nou, die hebben ze wel.
Boekwinkeltjes.
Ja, boekwinkeltjes ergens. Slechte boekwinkeltjes met poep aan de deur en zo. Daar zullen ze het hebben. Maar goed. Toen zei hij, toen had ik het opgezocht, had ik het doorgemaild naar hem. Toen zegt hij, oh ja, nee, maar dat was helemaal niet slecht bedoeld, terwijl het echt naar is. En want toen zei ik, ja, dat is een oud boek, waarschijnlijk uit de tijd dat je nog met homo's kon doen wat je wou.
Ja, want het ging over het woord mietje.
Ja, het ging over het woord mietje, want hij is dan een woordkunstenaar, zeg maar. Dus,
hij weet alles van taal, hij is er heel gek mee.
Hij is gek op taal, vooral uit de 19e eeuw, denk ik of zo. Maar goed, hij had dan het woord mietje, was dan heel nieuw voor hem. En dan, dat betekende dan heel meerdere dingen. Dat betekende, had dan niet altijd met seksualiteit te maken, maar soms wel. En ik was bij mij dubbel, want ik was dan echt een mietje ook in de vorm van dingen.
Van je was dan bang en je was ook homo.
Homo, ja. En toen begon ik nog een heel stom stuk over dat programma dat ik heb gemaakt in Afrika, Mark Marie.
In het wild,
in het wild. En dat allemaal niet echt was, dat het op de Beekse Bergen was en zo. Nou, allemaal gelul, echt verschrikkelijk stom ook. En heel flauwe grap ook, want humor is ook niet echt zo'n sterke kant. Maar goed, met alle respect, dat vergeet ik eigenlijk te zeggen.
Nee, met nul maar respect, maar dat maakt niet uit. Nee, wel, had hij ook niet
nee met alle respect. Het is bij mij sowieso, dat ligt sowieso altijd in het bakje voor de kritiek
gooien. Oh, dat is fijn, ja.
Dus met alle respect, maar Wim Daniels, die had toen teruggeschreven, toen had ik dat geschreven, toen zei hij, nee, maar heeft niks met homo's te maken, want mijn zoon is homo.
Jezus, en dat is
alsof,
echt.
Dat vind ik altijd. Dat vind ik ook als je Zwarte Piet erg vindt, ja, dan zeggen andere mensen: nou, ik heb een Surinaamse buurman. Ja. Die vindt het helemaal niet erg.
Regel nummer 1 van mensen discrimineren, ja, en dan denken dat je ermee wegkomt.
Daar kan ik knettergek.
Nee, dat is dus, echt. Maar dat is ook echt stupide. Ja. Sorry hoor, dat is echt dom.
Ja. Dus als mensen nog denken, over wie gaat dit? Over Wim Daniels.
Ja, maar Marie, je zit natuurlijk binnenkort, want hij zit ook altijd in al die talkshows over taal te leuteren.
En dat valt wel mee tegenwoordig, geloof ik.
Oh, ik zat laatst nog met hem.
Met Huub Stapel loopt hij in dorpen rond en lijkt me prima natuurlijk.
Oh, okay.
Dus dat is wel een nieuw programma. Dat heeft hij,
dat was gewoon een corona-hobby.
Ze lopen lekker met z'n tweeën wandelen door dorpen. Kijken hoe het dan. Oh, was het vroeger leuk? Ja. Daar is het, weet je.
Toen mocht programma. Je nog mietje zeggen.
Oh, toen mocht je gewoon nog mietje zeggen. En toen was iedereen. Er was niemand een mietje in een dorp. Want als je in een dorp een mietje had. Ze gaan nou kijken hoe leuk het allemaal in dorpen was. Ja,
ja.
Ja. Als je gewoon een vrouw en twee kinderen hebt en zo. Dan was het allemaal hartstikke leuk in een dorp. Maar het moest niet iets anders zijn. Want dan was het helemaal niet leuk in een dorp. Nee. Maar goed, daar zullen zij het gewoon niet over hebben.
Niet uitleggen.
Maar hij zou erover mogen hebben, want zijn zoon is homo. Maar. Dus dat vond ik heel moeilijk. En gisteren werd ik geïmiteerd in dat programma van
de castingkantine. Oh. Ja, weet je wat ik allemaal voor emoties erover had? Want ik zette gewoon de tv randomly aan. Ineens zie ik die castingkantine. Ik dacht, blijf even hangen. En toen zag ik dus iemand die ging jou nadoen. Maar dat was net alsof ze een soort heel klein Barbie-popje van jou hadden gemaakt. En dat, weet je wel, van die ja, een soort heel klein plastic popje leek die man net. Maar... met haren zo randomly eruit getrokken.
Dat, ja, maar...
En ik durfde jou niet eens te appen, want ik dacht...
Ik kan hem altijd appen.
Ja, maar ik dacht... Jezus, dit is echt zo beledigend.
Ja, maar...
Wil jij dit wel zien? Toen dacht ik, ja, hij gaat het toch
wat
wel zien.
Wat maakt mij dat uit? Ja, nee, maar het maakt mij sowieso helemaal niks uit. Alleen, wat ik raar vond is dat... Er was dus een programma, castingkantine van de tv-kantine. Mensen die daar mogen dan, weet ik veel wat, die mogen dan in een soort...
Een soort talentenshow.
Een soort talentenshow. Ja. Wie dat dan goed kon, die mag dan in die eerste aflevering zitten of zo van hun. En, dan, en Carlo Boshart, die doet mij altijd na.
Ja.
En dat vind ik sowieso, dat maakt me ook niet zoveel uit, alleen een beetje irritant. Ik heb er helemaal niks mee. En ik vind het vooral vervelend dat hij in interviews zegt dat hij het zo vervelend vindt om mij na te doen. Ja,
zegt hij dat?
Ja, zegt hij. Ja, dat vind ik niet leuk om na te doen. Ja, doe het niet. Doe het gewoon niet. Mij maakt het niks uit namelijk.
Vind je dat zo
ja.
raar?
Ja.
Doet dat pijn?
Is
dat...
Ja. Dus toen, en wat hij ook altijd doet is... In zijn teksten en zo, de manier waarop hij, waarop ik er dan gisteren uitzag, dat doet hij echt wel met opzet. Hij is altijd een beetje gemeen. Ja,
het was een hele rare trui, had
nou,
die man
het leek
aan.
Alsof ik dood was gegaan. Ik was opgegraven. Toen was ik naar het brandhondencentrum in Beverwijk gestuurd. Toen was ik teruggekomen en toen hebben ze opnames gemaakt. Ja. Zo zag het eruit.
Ja.
Dus het was super lelijk. Wat ik wel ontroerend vond, en dat vind ik heel lief van diegene die daar de kostuums doen, ik weet niet wie het is, maar die hadden een trui van mij echt nagemaakt. Die hadden het helemaal zo met de hand beschilderd en zo. Jezus. Want zo'n trui kan je... En dat hadden ze echt heel goed, dat vond ik echt heel...
De trui was goed gedaan.
Trui was super.
Ja, maar die hing dan weer heel vreemd om het lichaam heen, omdat ja, het een soort het was... klein...
En die jongen was best leuk, maar ik vind altijd, ik denk altijd, ik ben niet Limburgs. Mensen doen dat heel snel mij na, dan doen ze alsof ik Limburg kom. Ik kom weer uit Limburg. Maar
jij
die jongen was
het Brabant,
supergoed, want die deed Paul Haan ook na en die deed nog iemand
en
na.
Henk Westbroek.
En Henk Westbroek. En die deed, ja,
ik vond deze combi
uit diezelfde hoek, hè. En, dus
jij en Henk Westbroek, dat is eigenlijk, die stem.
Die jongen vond ik prima, maar Carlo Boshart is altijd een beetje gemeen over mij.
Ja.
Denk ik, waarom? Want wat heb jij ooit aangedaan?
Vind jij nou dat imitation is the highest form of flattery?
Nee, dat vind ik niet.
Nee, want maar, het is natuurlijk wel een beetje zo.
Ja, maar ja, dan moet je... Nou ja, het maakt me echt helemaal
maakt
niks
je gewoon
uit.
Niet uit. Nee, ik was heel blij toen je antwoordde van... Hey, het lijkt net alsof ik uit het brandwondencentrum in Beverwijk kom. Want ik dacht, oh god, die zit zich er zo beledigd te voelen. Maar goed,
nee, dat maakt me gewoon helemaal niks uit. Nee, er waren deze week wel ergere dingen dan dat, toch?
Ja, zo, ja dat is
Trump
waar.
En Wim Daniel. Dus, nou ja, nu gaan we eindelijk toch even over...
Logeren. Ja, ik kwam er eigenlijk op omdat mijn kinderen hele fanatieke... Die logeren heel graag bij anderen en hebben anderen dan ook te logeren bij zichzelf. Dat herinner ik me ook van vroeger. Maar er is een kantelpunt in mijn leven gekomen.
Oh.
Waarna ik niet meer wilde logeren. Ja, ik vind logeren gewoon best wel lastig inmiddels.
Zelf ergens gaan logeren?
Ja, maar ook... nou, niet altijd, maar ik vind logiers hebben ook niet heel eenvoudig.
Nee.
En dat vind ik eigenlijk heel stom van mezelf.
Maar wat was het kantelpunt?
Ik kan het niet echt aanwijzen, maar ik weet wel de laatste leuke logeerervaring die ik me kan herinneren. Dat was toen, maar dat was dus toen ik, was ik zeg maar, hoe oud was ik? 19. Dus toen werkte ik op een kamp in Amerika voor Girl Scouts, weet je wel. Het allemaal meisjes. En,
aan zo'n meer? Of zo.
Aan zo'n meer.
Ja.
Belangrijk. Camp Wapikamigi. Aan
wat?
Dat Camp Wapikamigi. Oh. Ja, in de Girl Scout wereld heeft altijd alles een zogenaamd Native American naam. Dus Wapikamigi is zogenaamd iets van de Indianen. Nou, ik denk het niet. Maar wij waren daar de hele dag liedjes aan het zingen en God aan het bedanken en friet aan het eten. En op een gegeven moment bleek dat meer, inderdaad, vervuild.
Oh.
Dus op stel en sprong al die meiden naar huis gestuurd. En wij zaten daar van, fuck, waar moeten we heen? Want wij leefden daar ook in tenten.
Ja.
Maar toen had de leidster van het kamp ons meegenomen naar haar echte huis, haar stenen huis. En dat was natuurlijk heerlijk, want dat was gewoon dagenlang logeren in een huis. Die kinderen waren er eigenlijk niet. We konden normaal eten. We gingen koekjes bakken. We sliepen in echte bedden. En dat was mijn laatste echt magische logeerervaring.
Oh.
Maar als ik dan mijn kinderen zie, denk ik, oh ja, dat is eigenlijk heel leuk bij iemand op een matrasje en dan tot diep in de nacht kletsen. Maar ik krijg die knop niet meer aan bij mezelf.
Nee.
Want ik kan niet slapen. En als iemand bij mij komt logeren, bijvoorbeeld vorig jaar kwam mijn vriendin uit Mexico logeren. dan denk ik de hele tijd, oh god, is het huis wel leuk en opgeruimd genoeg? En vindt ze het hier niet vies? En durft ze wel te douchen? En heb ik de wc schoongemaakt? Dus dan ben ik daar alleen maar mee bezig.
Ja, het is wel veel met hygiëne dus bij jou.
Heel veel met hygiëne. Ik heb haar zelfs het huis toen helemaal niet eens laten zien.
Hoe bedoel je?
Nou ja, meestal als iemand bij je komt, dan zeg je, als iemand komt logeren, zeg, wil je het huis even bekijken? Maar ik was die dagen heel druk en toen dacht ik, weet je wat, ik laat haar gewoon eigenlijk alleen maar de logeerkamer zien. Dus zij heeft de rest van thuis nooit
niet gezien.
Nee.
Hoe lang is zij geweest?
Nou ja, 2 dagen, maar ik vond het toch een beetje raar van mezelf. Maar
ja,
ik
dacht, dat is ook raar.
Ik dacht, ik had het huis even helemaal af moeten stylen en even helemaal de bezem erdoorheen halen. En dat had ik niet gedaan.
Is ze een goede vriendin?
Ja, ik ben gek op haar, maar ik zie haar heel weinig. Want zij woont in Londen en ik woon hier. En ja, voordat je dan weer een hele logeerpartij hebt bedacht, ben je ook weer 2 jaar verder. Maar dat was nu zo. En toen dacht ik, toen ze weg was, wow, dat was echt raar. Ik heb haar niet eens het huis laten zien. En, wel heel Amsterdam, maar niet
meer. Heb je dat wel tegen haar gezegd nog?
Nee. Nee, dat heb ik het. Ik durf het niet te benoemen. Maar ik had het gevoel dat zij ook merkte dat ik me geneerde voor de rommeligheid van mijn huis. Want op een gegeven moment zei ik, wil je niet even onder de douche? Want ze was...
Nee, dankjewel, zei ze.
Ja.
Echt waar?
Ze is gewoon niet gaan douchen. En toen dacht ik, shit, dan heb ik iets uitgestraald.
Ja.
Ga daar maar niet meer naar binnen of zo.
Ja, of dat dat heel... Ja, dat een beetje heel vies en eng
was. Ja, maar dat was helemaal niet zo, want de badkamer heb ik snel even schoongemaakt.
Ik was een keer... Ik was een keer op daar had ik vorige week over het Noordeinde. Was ik bij de koningin.
Was weer bij de koningin.
Bij de koningin, bij een concert. En ik was samen met Yvonne Jaspers. Daar mocht ik van haar mocht ik mee. En toen stonden we daar zo, en toen stonden we bij een groepje. En dat was een heel stom groepje. Dat heb je wel eens. Sta je zo, denk je, hoe komen we hier weg? Toen zei ik, weet je wat, we gaan naar het toilet. Want als we naar het toilet gaan, dan komen we terug en dan gaan we ergens anders staan.
Dat is prima. Sowieso de beste toilet.
Dus toen zeiden we tegen de hoofdleidster of zo, zei van, goh, we willen graag naar het toilet. En toen kwam er een man met heel veel,
versieringen?
Versieringen, weet je wel. Van, die had overal op het slagveld en zo iedereen in veiligheid gebracht. En had hij een medaille voor gekregen. Een aantal medailles, verschillende slagvelden. En toen zei hij, ik breng jullie wel even naar het toilet.
Dat is nu hoofd-wc.
Ja, ik breng jullie wel naar het toilet. En toen liep hij met ons helemaal door de gangen, zo helemaal naar beneden naar het toilet. En toen zei ik tegen hem, ik zeg maar, de koningin hoeft er niet elke keer helemaal zo, was beter. Ik zeg, hoeft er niet elke keer helemaal naar beneden. Zegt hij, nee, de koningin heeft hier boven een toilet. Ik zeg, oh, maar daar mogen wij natuurlijk niet op. Zei hij, nou, sommige dingen zou je niet moeten willen.
Wow!
Alsof dat zo'n toilet is helemaal onder de poep.
Ja, en scheten, geluiden, overal tampons.
Dat zij binnenkomt, eerst al de kleren uit, doet hij dan zo poepend.
Sommige
zo
dingen zou je niet moeten willen. Ja. Maar ben jij toen niet dat hele feestje bezig geweest om je toch een weg te worstelen naar de koninklijke wc?
Nee, want dat
moet je niet willen.
Maar goed, dus...
Nou ja, dus mijn gêne over mijn huis weerhield haar er blijkbaar van. Terwijl het valt allemaal echt wel mee. Maar ik wilde gewoon haar zo het ultiem leuke gezinshuis. En het was gewoon een troep in die week.
Ik vind jou trouwens wel een heel leuk gezinshuis.
Dank je wel.
Ja, maar je voelt wel echt dat er gezin wordt. Dat is heel leuk, vind ik.
Er wordt echt geleefd.
Ja, dat vind ik heel gezellig. Nee, maar het is een heel gezellig huis en zo. Ja.
Nou, dat vind ik ook. Maar ik had allerlei standaarden blijkbaar. Ja. Die ik vroeger helemaal niet. Vroeger knalde ik iemand op een matras in een hoek. En dan dacht ik, prima.
Ja,
en heb ik ontbijt, weet ik veel. Zo dacht ik.
Maar ik vind logeer zijn heel moeilijk. Ik vind bijvoorbeeld heel moeilijk om gast te zijn ergens.
Ja.
Ik voel mezelf altijd heel erg verantwoordelijk.
Dus en te veel ook snel, heb ik dan.
Ja, te veel. En ik hou er maar niet op met dankjewel zeggen en wat leuk. En ik weet ook niet hoeveel ik mee moet nemen om maar aan te tonen dat ik het allemaal zo fijn vind.
Ja.
Zo, daar word ik zo moe van zelf, dat ik meestal niet ga
liever
logeren.
In een hotel gaat zitten.
De laatste keer dat ik ergens logeerde... Nou, de laatste keer dat ik ergens logeerde was bij Gert Verhulst.
Niet bij Beatrix.
Nee, niet bij Beatrix. Nee, nooit blijven
van
schrapen.
Gert Verhulst. Van Gert en Samson.
Van Gert en Samson en Gert.
Heb jij daar gelogeerd?
Ja, want die woont vrij ver weg in de pannen.
Ja.
En ik doe natuurlijk wel tv-dingen. Ik was slimste in Samson en Gert zat ik ook.
Oh ja, daar was jij samen mee bij de slimste mensen, of niet?
Ik was samen met...
Oh, maar je zat ook in Samson en Gert.
En ik zat in Samson en Gert. Ik was het eerste nieuwe karakter in 25 jaar wat zijn entree deed bij Samson en Gert. Ja, en toen ben ik in de pannen, woont hij ergens in de duinen ergens, waar hij eigenlijk volgens mij helemaal niet mag wonen. Maar goed, daar is hij wel gaan wonen. En daar ben ik blijven slapen. Maar die heeft zeg maar helemaal een soort... ja, een soort hotel suite, zeg maar, waar je gewoon eigenlijk helemaal...
Dan ben je in je eigen Airbnb'tje eigenlijk.
Precies. Ja. En dat is ook nog anders, maar zelfs dan voel ik heel erg dat ik... Ja, dan sta ik heel erg op leidzaam en op...
Pleasant.
Op pleasant en ja. op, wie ben ik dat ik dit doen, zeg maar. Ja. Dus ik ben niet een goede... Ik ben dus een hele goede gast, als gast, maar voor mezelf te vermoeiend.
Je gaat eraan onderdoor.
Ik ga eraan onderdoor. Ik zou dat niet volhouden.
En hoe lang heb je bij Gert gelogeerd?
Eén nacht of zo. Ja. Maar ik ben gewoon heel erg altijd met... dan met omstandigheden bezig en zo. En dan denk ik iedereen aan te voelen. En dat zou ook allemaal niet kloppen. Maar dat denk ik dan wel. Ja. En dan word ik daar. En als mensen gast bij mij zijn, zeg maar. Ja, als familiegast is, vind ik het prima. Die blijven slapen en zo.
Maar dat
ook
is
weer,
gewoon bekend terrein.
Dat is anders, weet je wel. Maar zelfs dan wil ik nog dat alles klopt en zo. En ik ben niet een hele natuurlijke gastheer of zo.
Nee, want dan ben je ook weer bang dat het niet goed is. Of dat het niet lekker eten.
Niet genoeg gevraagd. Wil je nog wat drinken en zo? En dus ik ben nooit van lust. Ik weet nog wat, toen ik vroeger was ik een jaar of 7 van de spanning dan. We gingen bij tante Cor en oom Frits slapen. En toen, die hadden geen bed apart. Ze zeiden, nou, kom maar tussen ons in. En toen werden we 's ochtends al 3 nat wakker. Want dan had ik in mijn bed geplakt. Met hun ernaast.
Oh.
Het was natuurlijk verschrikkelijk. Want zij lagen zo'n beetje zo. En ik lag daar zo, nou, gezellig. En dus dat heeft mij nooit...
Dat is natuurlijk dan een trauma.
Dat is trouwens van dat tante Corleone Frits, nou, denk ik. Maar ook van jou. Maar ook van mij, ja.
Dat is daar kom je niet meer over. Dan denk je, dan ben je later bij Gert. En dan denk je, als ik nu maar niet weer in mijn bed
plaats. Als hij maar niet vraagt of ik tussen hun in kon liggen.
Tussen hem en Samson. Dan kan je wel Samson altijd de schuld geven. Dat is mijn tip voor jou.
Ja.
Ja, nou ja, misschien is het ook gewoon iets... Nou ja, en dus die, dat zegt Gijs altijd, visite en vis blijven 3 dagen fris. Dat is ook helemaal niet zijn zelfbedachte uit. Ja, we zijn al 13 jaar samen. Ik weet niet wat u er verder mee bedoelt, maar...
Je bent al heel lang niet meer fris.
Ik had trouwens in de vorige aflevering gezegd dat kanon zegt piep een uitdrukking is. Maar dat blijkt dat alleen maar 1 editor is met wie Gijs ooit heeft gewerkt. Die altijd...
2 weken geleden ook.
Ja. Maar goed, dat vertelde Gijs me nu ineens. Toen dacht ik, oh shit, sorry, dat moet ik nog even recht zeggen.
Oh ja, maar goed, ik ken het niet.
Nee, niemand kent het. Want niemand het is gewoon 1 man die dat tijdens het monteren wel eens tegen Gijs zei in de jaren 90. Maar het is wel een goede uitdrukking. Maar visite en vis blijven 3 dagen fris. Ik vind 3 dagen al best wel heel erg lang.
Oh, dan moet je de hele dag moet je iemand bezighouden ook.
Ja, maar en ook als je de gast bent, vind ik het lang.
Vind ik ook lang, ja.
Ja. Ja. Ik bedoel, de laatste keer dat ik echt lang heb gelogeerd was toen mijn badkamer werd verbouwd. Toen zijn we bij mijn schoonmoeder gaan logeren met het hele gezin. Want ja, we konden thuis niet douchen. Dus we moesten 7 dagen bij haar. Ja. En dat werden er natuurlijk 10, want ze hebben het dan niet op tijd af. En mijn schoonmoeder is echt de meest gastvrije persoon op aarde. En heeft een huis waar dat ook heus wel past en zo. Maar toch dacht ik de hele tijd, oh god, en nu gaan de kinderen heel vroeg opstaan. Dan maken ze iedereen
voel
wakker.
Voel jij jezelf ook voor de kinderen dan verantwoordelijk? Of denk jij, dat zijn andere mensen?
Nou ja, kijk, het voordeel is natuurlijk, het is familie. En zij is gek op ze. Dus, en zij logeren daar ook vaak zonder mij. Dus zij hebben gewoon hun modus, weet je wel. Zij gaan pannenkoeken eten in haar bed en kijken de hele tijd tv.
Wie voelt zich bij jullie het meest verantwoordelijk voor de kinderen? Ben jij aan het vergrijzen dat?
Ik.
Jij, want ook met oppas, dit lijkt me ook altijd zo ingewikkeld. Want jij bent dan met de babysit bezig, zeg maar. Is hij daar ook mee bezig? Of is dat jouw ding?
Kletsen.
Nou, zorg dat hij er komt.
Ja, dat ben ik heel erg. Maar hij is wel beter in gewoon als je dan thuis komt gezellig met ze kletsen, zeg maar.
Precies, ja.
Dan ben ik altijd een beetje van, ik ben wel even toe aan een kopje thee. Maar hij heeft dan gewoon een leuke tekst en zo. En dat vind ik wel heel
prettig. Dat is wel fijn.
Maar het hele... de mental load, zoals dat heet in het feminisme. Nadenken dat je een oppas nodig hebt. Die hele lijst, die moet allemaal bij mij vandaan
dat
komen.
Dat komt dan van jou.
En nog steeds in het jaar 2021.
Oh, ongelooflijk, hè?
Ja.
Ja. Ja. Maar goed, het is een keuze.
Nee.
Het is uiteindelijk een keuze van jou.
Nou ja,
dat is ook goed om te weten.
Ik ben nog voor aan het knokken om de mental load te verdelen. In het
maar ben je te laat mee.
Ja,
want mensen, ook voor de mensen thuis nou. Meteen in het begin moet je je machtsstrijd doen, zeg maar. Daar kan je later niet meer
daar kan je
goed trekken.
Niet meer mee komen.
Nee, dat moet je meteen doen. Je kan niet denken, laat maar eventjes, dat ga ik later wel regelen. Te laat.
Nee. Alleen hadden we toen nog geen kinderen en had ik nog niet door dat je dan de oppas... moest regelen. Nee. Maar goed, dat is een tip voor mensen die nu nog kinderen moeten krijgen. Ga nu vast tegen de ander zeggen, dan moet jij ook soms een oppas regelen.
Ja. Ja, want dat is belangrijk.
Begin er meteen over. Al ben je nu 18, maakt niet uit.
Ja, ik weet nog, nou, diezelfde tante Cordus die ik nat geplast heb, die zei ook toen haar zoon kwam, de eerste zoon kwam vertellen dat ze zwanger waren, zeg maar. En toen zei ze, ik ben hartstikke blij voor jullie, maar één ding, ik ben geen oppasoma.
Heftig, hè?
Maar dat was die ervaring met jou. Ja, waarschijnlijk. Maar dat was, vind ik supergoed dat iemand dat meteen zegt. Zegt ze, als er nood aan de man is, altijd kan je mij bellen. Je maar ik ben niet dat je één dag in de week, of weet ik wat, dat jullie gewoon gaan werken, dat jullie bij mij. Dat vond ik zo goed dat ze zei, ja, ik wil gewoon de vrijheid hebben en ik wil het meteen duidelijk hebben dat ik dat niet ben. Nou, dat vond ik supergoed.
Nee, je kan er maar beter heel duidelijk over zijn.
Ja.
Zoals met alles in het leven.
Toch?
Ja, ze wijze raad.
Nou ja. We zijn alweer toe aan het blad.
Ja, hij ligt daar heerlijk te stralen. Ja, het is shine
de story voor de eerste keer.
Ja.
De story die nog niet zo lang geleden vertelde dat ik ging scheiden. Wat ik super erg vond.
Wat het nieuws voor jou was dat.
Ja, wat dat nieuws voor mij was. Maar goed, ik ging scheiden en ze wisten het zeker. En dat is allemaal niet gebeurd. Dus dat is... ze hebben volgens mij een hoofdredacteur. Hoe heet hij ook alweer?
Ja, Guido den Aantrekker.
Guido, dat vind ik wel een hele goede naam. Guido den Aantrekker.
Het is ook best wel... een hele rare, een beetje een excentrieke, ironische, vreemde man. Ja. Nou ja, dat lees je soms gewoon aan de manier waarop de story over dingen rapporteert. Dat je denkt, hier zit toch iemand met een heel wonderlijke geest achter. Het is niet helemaal... Ja, het is natuurlijk sowieso allemaal onzin, maar dan is het ook nog een soort van geïronizeerde onzin.
Ja.
Vaak.
Ja, ik vind het wel een grappig blad daarin, zeker. Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou, ik heb twee dingen. Eén vond ik heel verrassend, moet ik eerlijk zeggen. Dat wist ik helemaal niet van de story. Maar het eerste is over Mabel. Mabel, die dit jaar hartstikke rijk is geworden. Hè? Die heeft, die heeft bijna een half miljard of zo. Ja, Friso heeft heel goed belegd en zo.
Oh.
En zij natuurlijk ook, waarschijnlijk. Maar hij was daar heel erg goed in. En hij heeft allemaal in start-ups die heel veel op hebben gebracht. Dus zij heeft nou... Zij is loodig.
Podcast.
Zij kan echt... Ja, podcast. zij kan echt... Nou, zij kan doen wat ze wil eigenlijk.
Ja, nou, dat is wel heel fijn.
Dat is hartstikke fijn
wel.
Haar. Ja. Maar hier staat een stuk in dat ze voordat ze Friso had ontmoet, geloof ik nog, dat ze dan met een taxi naar Mark Rutte ging en met Mark Rutte iets wou of zo. En
dat ja, maar dat hoorde ik laatst ook voorbij komen in een jaaroverzicht van... Ja, en hij heeft natuurlijk ooit vermeend iets met Mabel gehad. Toen dacht ik...
Wist ik helemaal
niet.
Nee,
maar dat was voor mij ook echt nieuws.
Ja. En zij was toen zo stoond als een garnaal, staat hierin. Dat
toen
zij
ze in die taxi zat.
Ja, toen ze uit die taxi kwam.
Oh.
Dus ze was zo stoond als een garnaal. En toen wilde ze per se die Mark Rutte ontmoeten en achteraan en zo. Dat schijnbaar is dat iets tussen Mark Rutte en Mabel. Dat is natuurlijk wel interessant.
Ja, maar zie jij dat voor je? Ik niet, namelijk. Maar...
Ik heel even.
Het is alweer weg.
Het is alweer weg.
Het was een flits.
Ja.
Het was een one night stand.
Ja, zij is natuurlijk ook een typisch iemand wel een beetje.
Ja, haar voorkeur in mannen is natuurlijk
heel wonderlijk
geweest.
Dat is een beetje, het lijkt wel Eva Jinek, zeg maar. Dat je, nou ja, Eva Jinek
nou ja, die
ook
is
zo. Die ging
mij
zo van
gewoon met
Moskovic naar Freek Vonk. Dat vond ik
dat is
super
een gekke
eigenaardig.
Of ook wel weer, ik zie dat wel als twee echt van die... hoe noem je dat ook weer?
Natuurliefhebber?
Dat. Nee, Big Dick Energy. Ken je dat, die term?
Oh, ja.
Big
ja.
Dick Energy. Vind ik allebei heel erg aan de hand.
Ja. Nee, dat is waar. Maar toch wel
type A.
Totaal andere...
Ja, de een meer op het recht gericht en de ander meer op chameleons en andere reptielen.
Ja. Maar...
En nu is ze gewoon met een leuke jongen, een gewone jongen, met wie ze gewoon een kind heeft gekregen.
Precies.
Dus dan denk ik, dan heb je toch uiteindelijk die switch gemaakt van... Ja, ik kan hem wel achter die mensen aanrennen, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet worden voor de lange termijn.
Nee.
Dus dat zijn van die tussenstations.
Ja.
Moskovits, denk ik.
Maar de overgang, zeg maar, van satijn naar gebleekte katoen vond ik een beetje groot.
Oh, je bedoelt met Moskovits satijn?
Moskovits vind ik een beetje zo satijn.
En Freek Vonk gebleekte katoen.
Ja, en Freek Vonk, ja.
Ja, maar ik zie daaronder, eigenlijk letterlijk... Denk ik daar de Big Dick Energy te zien, die aantrekkelijk was. En dan maakt het eigenlijk niet zo uit wat voor omhulsel daaromheen zat.
Oh ja. Ja. Ja, grappig.
Je kijkt heel mooi.
Ja, dan. omdat ik Moskou vind ik een beetje... zal best een aardige man zijn. Elke keer als ik ontmoet, vind ik hem best aardig. Maar wel een beetje opgeblazen, zeg maar.
Ja.
Ook, nee, maar ook met al zijn auto's en zo. En, ja. En dingen. En dan en Freek Vonk is veel meer van... Goh, we gaan lekker ergens naartoe waar geen toilet is.
Door de natuur, ja. Ja. Maar dat komt uit dezelfde bron, denk ik.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Maar goed, nu van de story vond ik... Nou, dat, ik heb... Echt, in mijn wildste droom had ik dit nooit bedacht.
Oh, leuk.
Koningin Johanna van Castille. Hebben ze ineens een enorm artikel over... uit 1479 tot 1555.
Nog steeds actueel.
Johanna van Castille, die was de dochter van Isabel. En die was samen met... die is uiteindelijk met iemand getrouwd, met Philip de Schone. Ja. En, maar die, zij was heel erg in de... Maar ik vind het zo grappig dat ze dat in de storm... Want jij zei net, er moet een noodzaak zijn voor journalistiek, zei je vorige week.
Ja, de actuele aanleiding. Ja, die voel ik hier ook niet.
Nee.
Was het precies 500 jaar geleden?
Nee. Het is gewoon een beetje gewoon... Oh, wie weet er nog een verhaal? We hebben... Oh ja, Ria Valk heeft niks meegemaakt deze week. Oh, dan gaan we het over Johanna van Castille hebben. Wonderlijk.
Dit is zo vreemd.
Ja, maar ik vind het wel interessant namelijk. Ik vind het wel leuk altijd dat soort verhalen. Want zij was bijvoorbeeld niet zo heel erg religieus. En haar moeder vond dat heel
uit
vervelend.
Uit welk land was zij?
Zij was koningin van Spanje.
Okay.
Maar ze was vanuit Antwerpen naar Spanje gegaan.
Ik had het even niet paraat, maar dat is goed.
Ja, dus voor de huwelijk reisden ze met 20.000 mensen in 130 schepen vanuit Spanje naar Antwerpen. Oh, net de andere kant op. Ze gingen van Spanje naar Antwerpen.
Kniezen hoor.
Waar maakt het uit? Maar in ieder geval, haar moeder die vond het heel erg dat zij niet zo religieus was. Die heeft haar toen een straf gegeven. Die werd, aan haar armen werd opgehangen aan een touw met zware gewichten aan haar voeten.
Oh, jezus. Alleen omdat bedacht. Ze niet zo gelovig was.
Ja, omdat ze er niet veel meer had. Nou, toen was ze snel...
Ze heeft ook een heel langgerekt uiterlijk. Ja, op de schilderijen die hier
gewicht
van haar...
aan. Ja. En toen moest ze dus gaan trouwen, want ze was uitgehuwelijkd aan die Philips Schone. En toen en de vonk sloeg over tussen die twee. Dat vond ik ook wel heel erg lief. Ze was aan het toegaan. En vlak voor de huwelijksnacht liet ze zonder een woord te wisselen... de talloze feestvierende mensen voorbij. Ze zat achter zich om een priester te zoeken om hun alvast te trouwen.
Wow.
Een dag voor het trouwen wilde ze al gaan trouwen. En toen was hij dood, want hij op een gegeven moment hij was natuurlijk ook niet aan buiktyfus. Zoals dat heel erg
dat
leuk
had
was.
Toen.
Ja, had je toen. En iedereen had buiktyfus. Ja. En hij had dus ook buiktyfus. Was hij dood gegaan en zij vond het heel moeilijk om hem achter te laten. Dus zij wilde hem maar niet begraven. En ze bleef hem maar omhelzen en kussen. Oh, en zo dagenlang. Uiteindelijk hadden ze hem dan zo lang zo van haar afgebikt, zeg maar. En toen hadden ze hem begraven. En toen dacht ze, nou, dat is klaar. Heeft ze hem weer opgegraven.
Oké, maar ze was gewoon krankzinnig.
Ja, uiteindelijk was ze krankzinnig en is ook opgesloten in een klooster. En daar stierf ze op 75-jarige leeftijd stokoud voor die tijd... En al haar 6 kinderen werden of keizer of koningin. Maar ik vind, nou ja, dit had ik dus nooit geweten dat dit in de story was.
Ik vind dat toch wel weer grappig aan de story.
Ik
dat
ook.
Je dus denkt, educatief element. Het is bovendien een sappiger verhaal dan over menige BN'er deze week waarschijnlijk te vinden is. Ja. En jij hebt er, en ik nu ook, en onze luisteraars, ook best wel wat van opgestoken. Je voelt je dan eigenlijk aan het eind van de story... alsof je ook een beetje gewoon je huiswerk hebt gedaan.
Ja, dat is waar.
En dat vind ik best uniek in het Rollenblad.
Ik had een artikel verwacht over Ferry Doedens. Ferry Doedens
maar ze hadden Johanna van Castille al.
Ja, ze hadden, maar Ferry Doedens is een soort raar pad aan het afgaan... met een soort, het wordt een soort pornoacteur of
echt?
Zo.
Oh, hij woont bij mij. Ja. Nou, dan kan ik het hem vragen.
Dus je hebt
ik heb met hem in Maestro, aan Maestro meegedaan. Dus ik heb een ingang.
Oh ja.
Ik ga het even vragen als ik hem tegenkom.
Ja, nou ja, dan moet je iets vragen als je een ingang hebt.
Ja, ik heb een... Hoeveel ingang hij heeft. Dit is heel erg.
Nee, maar het is wel... Hij doet dan masturberen voor de camera.
Niet.
En, ja, wel, dat doet hij wel. En, maar ik vraag me altijd af of je dan een prostituee bent. Of niet?
De grens is wel fluïde op dat moment.
Is de grens van prostitutie fluïde?
Nee, ik bedoel de grens tussen dit en aftrek voor de camera vind ik... tussen post, ik, ja, laat ik ze zo zeggen. Ik vind dat wel neigen naar Maar ik woon vlakbij hem, dus ik wilde het eerst even dubbel checken.
Dus wel de steek van de prostitutie in,
je bent wel bezig met de oversteek maken.
Ja, volgens mij ook. Want als je dan kan je net goed zeggen... Hey, oh, als je nou bent aan het masturberen, Marie, is het dan goed dat Theo erbij komt? En snap je? En dan? En als Theo erbij komt...
volgers.
Als Theo erbij komt, dan ben je gewoon een pornoacteur. En je bent de pornoacteur.
Jeetje,
ja.
Meetje.
Ja,
wonderlijk, maar dan was jij naar op zoek in de story.
Nou, ik dacht, er zal wel iets over Insta, maar daar stond nu even helemaal niks over.
Nou,
terwijl, dat is toch echt wel iets voor Guido den Aantrekker,
ja,
denk ik.
Ja, en maar de Guido den Aantrekker. Nou, Jezus, please, knip het er even uit.
Kom op, zeg.
We waren zo goed bezig met al die verhalen over Johanna de Castille.
En ik zei nog steeds masturberen en jij begint al meteen over aftrekken. Ja, ik vind het ook een groot verschil.
Ja, maar dat piepen we eruit.
Nee, dat kan niet.
Ga jij overheen xylofoon?
Nee. Nee, want we gaan nu naar de vraag. En is over prostitutie of is het helemaal iets anders?
Toch net wel weer wat anders. Even kijken hoor.
Je had een opname gemaakt van de vraag.
Ja, komt-ie.
Ja, goedemorgen. Ik heb echt een probleem. Ik heb namelijk een cursus gedaan die ik gewoon heel leuk vond. En dat was een cursus stemacteren. En dat ging heel goed en ik vond het heel erg leuk om te doen. En dat eindigde met een demo en die heb ik gewoon... Nou ja, het is helemaal niet gewoon. Maar die heb ik opgestuurd naar Arjen Lubach. En daaruit kwam echt de leukste opdracht ooit. Ik mocht namelijk voor Arjen Lubach een reclame inspreken voor Stoorzender. Dat heb ik gedaan, vond ik onwijs superleuk. En nu denk ik, ja, nou heb ik het allerleukste ooit gedaan. En nu... Je kan nog wel wat leuker dingen verzinnen, maar daar ben ik natuurlijk niet, want ik ben maar een beginner. En ik wil ook niet op mijn zolderkamertje de hele tijd andere oefeningen in gaan spreken. Maar moet ik nu gewoon weer terug naar de hondenbrokken? Wat nu?
Ja, dit is wat je noemt te vroeg pieken.
Ja.
Dus je bent cursus stemacteren aan het doen. Ze heeft inderdaad een hele warme stem.
Ja. Zoals wij ook alle twee.
Ik moet even kijken hoe ze ook weer heet trouwens. Ja, ze heet volgens mij Helga. En ze heeft een hele warme stem. En dan
het is
ben
wel goed
je...
om te weten, vind ik.
Zal ik het even opzoeken. Maar dan ben je dus in één keer de stem van Arjen Lubach. Dus ja, er is geen tussenstation geweest. Zij heeft niet eerst moeten bedelen bij allerlei reclamebureaus van... mag ik de stem zijn van hondenbrokken en mag ik de stem zijn van... Ja, ze heet Helga. Dat heeft ze allemaal gepasseerd en is meteen bij Arjen Lubach erin gekomen. En dat is natuurlijk heel verwarrend voor haar geweest. Dat is net zoals iemand die op de middelbare school super knap was. En dan later wordt het minder. En dan, ja, dan heb je dus te vroeg gepiekt. Dus heb je het leukste deel van je leven al achter je liggen. Dat maakt het nu wel heel erg. Ja, sowieso.
Nee, ja, ik... Stemwerk is natuurlijk eigenlijk altijd hetzelfde. Eigenlijk een beetje, voor wie het ook is.
Ja, want het is gewoon jouw stem.
Ja, het is gewoon jouw stem en jij leest iets voor. Of je doet een ik heb wel van die tekenfilms gedaan en zo. En dan doe je stem. Ik heb ook wel tekenfilms geregisseerd. Maar dan doe je... Dat is gewoon het werk, zeg maar. Dus als het dan naar Arjen Lubach gaat... of het gaat naar een hondenbrokkenfabriek...
Ja.
Dat is eigenlijk
hetzelfde.
Dus,
ja, dat is wel waar.
Dus er zit niet zo heel veel... Zij maakt daar een te groot verschil in... terwijl dat is er niet.
Nee, nou ja, er is natuurlijk een verschil in... Dat het elitair voelt en hoog en verheven om een boek te promoten. En dan denk je, ja, nou zit ik hondenbrokken te promoten. Maar jij zegt, je bent gewoon met je stem dingen aan het doen. Dus het maakt er eigenlijk niet uit.
Dat is wat ik zeg.
Ik hoor het u opgelost.
Ik hoor het u zeggen. Ja, ik zou, als ik haar was, zou ik... gewoon het werk als werk zien. Ja. En niet zozeer... de status die het schijnbaar voor haar heeft...
Ja.
Dat ze het ene hoger inschat dan het andere, ja. Zeg maar. Door te zeggen van, goh, dit is Frolic en uw hondje gaat hier... Frolic bestaat volgens mij niet
meer. Ben jij nu reclame aan het maken?
Nee, maar, bedoel, ja, waar blijven reclames eigenlijk? Maar
ik voel al iets. Dit is Stoorzender of Frolic, maakt haar niet uit.
Dat maakt niet zoveel uit volgens mij.
Nee, en ik kan me ook wel voorstellen, als je dan gewoon jezelf een beetje moet motiveren, dat er ook in de hondenbrokkenwereld ook wel wat centjes te verdienen zijn.
Zeker.
Met het hebben van een warme stem.
Ja, want je wordt niet in hondenbrokken uitbetaald. Dus je krijgt gewoon geld voor wat...
Harde euro's.
Voor harde euro's. Ja. Voor wat het waard is. En wat zij kan doen, zij kan nu een soort, ik weet niet hoe dat precies werkt, showreel-achtig iets, met die Arjen Lubach. Dat is natuurlijk een hele goede binnenkomen wel. Ze zegt, goh, dat heb ik al gedaan, dit heb ik al gedaan. Maar ze moet zeker niet het zien, Helga, van terug naar hondenbrokken.
Nee.
Want het is geen terug.
Het is eigenlijk gewoon de lijn van je werk zet je gewoon voort.
Ja.
Je was bezig met Arjen Lubach, nu weer hondenbrokken, dan weer Geert Mak, dan weer Wiskas. Weet je?
Het is wel honden- of kattenbrokken wel voornamelijk. En de respect met schijfers.
Maar natte eigenlijk. Brokken en droge brokken.
Nee, maar ook vochtige doekjes. En het kan, nee, maar het kan. Het is trouwens helemaal niet goed om vochtige doekjes te gebruiken, toiletpapier. Maar nee, dat is schijnbaar helemaal niet goed.
Oh, dat gaat irriteren.
Ja, dat gaat irriteren. Ja.
Helga, neem dit even mee.
Dus daar nooit reclame voor maken. Maar Geert Mak is prima.
Ergens de grens trekken.
Maar dus ik denk dat het tussen haar oren gebeurt. En dat ze dat moet uitschakelen. En dat ze gewoon al het werk gewoon als werk moet zien.
Ik vind dat een heel wijs antwoord.
Ja, en ze heeft een hele mooie stem. Dus
absoluut.
Dat zal zeker goed
qua
komen.
Qua warmte komt ze heel ver.
Ja, zeker. Nou. Nou ja, zeg. Dat is een goede afsluiting.
Nou ja.
Nou, en dan gaan we volgende week
verder.
Zien we u weer?
Ja, of hoort u ons weer?
Ja,
ja.
Tot dan.
En blijf problemen sturen.
Ja.
Op Instagram kan dat naar @markmariana vinden iets. Of naar @aafbrandkorstjes.
Oh ja, en geef ook recensie en zo. Dat is ook belangrijk, toch?
Like.
Op de verschillende platforms en
alle
zo.
Platforms.
En als afsluiting wil ik altijd zeggen, dat zie ik altijd op tv, altijd als ze dubbel presenteren. Dan wil iemand altijd als laatste nog dag zeggen. Dus dan zegt iemand, en dit was RTL Nieuws, dag. En dan zegt die andere dag. En dan zegt hij eerst ook nog dag. Ik denk, nee, jij hebt het nou gezegd.
Maar zullen we anders tegelijk dag zeggen? Want dan hebben we dat issue niet.
Ja, nou.
1, 2, 3.
Dag.
Dag.
Dag, tot dan dag.
Nou, leuke podcast, goed verhaal. Maar ik heb er wel een beetje honger van gekregen. Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Ik schijn er ook nog eens verstand van te hebben. In mijn podcast vertel ik in een paar minuten alles over ieder denkbaar en eetbaar product. Luister daarom naar Julius Voorraadkast. Kast met een K. Te vinden in je favoriete podcast-app.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.